Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij fotograaf Thomas Manneke in zijn studio in het centrum van Amsterdam. Dankjewel Thomas dat je weer met me in gesprek wilt gaan.
Dankjewel, graag.
We hebben elkaar een paar keer gesproken en überhaupt al door de jaren heen vaak omdat we in dezelfde kringen rondhingen. Mm-hmm. Je hebt een nieuw fotoboek uitgebracht. Dat is je zesde, denk ik.
Dat zou goed kunnen, ja. Vilnius, Odessa, Luik, Amsterdam, Mutatio, Zillion, nummer 6 inderdaad. Ja,
precies, drie stedenboeken.
Ja.
Mutatio, die heb ik een beetje gemist, moet ik eerlijk zeggen. En nu dus. Mm-hmm. Dus 2004 was de eerste, Vilnius. Toen
klopt.
2007, Odessa.
Ja.
Luik 2010, Amsterdam 2016. En Mutatio, wanneer was dat?
Dat was
18, 19?
20, denk ik. Ja, 20.
20.
Ja.
Ah,
ja,
dat is ook meteen het eindpunt van Mutatio. Het presenteren van Mutatio was ook het begin van dit boek dat de titel Zillion heeft meegekregen.
Ja, het klopt. Het boek is... ik ben begonnen midden in de coronatijd eigenlijk, 2020... En Laurie, mijn dochter, zat nog op de lagere school, was 10 jaar en was veel thuis. En dus zij speelt ook best een belangrijke rol in dit boek daardoor.
Er is ook een portret van haar op de voorkant van het
boek.
Ja,
ja. Nee, het is veel foto's in het boek zijn een samenwerking eigenlijk tussen ons. Het was een beetje voortgekomen uit noodzaak ook wel, omdat ze nou eenmaal niet naar school ging en... vaak meeging naar mijn studio om er de huiswerk te maken. En we gingen dan samen dingetjes maken, een beetje knutselen en foto's maken. En ik maakte vaak graag foto's van haar. Ik vond het ook wel, het is een bepaalde periode van kind zijn, waarin het kind eigenlijk nog vrij dicht bij je is of zo. Dat is nu een beetje...
Hoe oud is Laurie?
Laurie is inmiddels 12 en die gaat naar de middelbare school. En dan voel je ineens wel een soort verandering, want dan wordt de wereld ineens groter. Ze gaat meer dingen doen met mensen en andere kinderen. Dus meer op de buitenwereld gericht eigenlijk. Dus ik hoor het wel vaak dat er een soort grens ligt bij die leeftijd van 12 jaar. Dus ik vond het wel waardevol om de periode daarvoor ook gewoon tijd met haar door te brengen en samen dingen te doen.
En dat werd je dan... ook opgelegd door de omstandigheden.
Ja. Ja. Ja, vaak is zo'n het werk of het boek wat je maakt toch ook wel natuurlijk geeft een beetje de situatie aan waarin je bent. Of de interesses die je hebt. Mijn stedenboeken had ik heel veel behoefte om te reizen bijvoorbeeld. En,
want wat je dan deed, in ieder geval weet ik dat. Maar het gold volgens mij voor alle drie de stedenboeken. De eerste stedenboeken, niet dan de thuisstad Amsterdam. Mm-hmm. Dat je daar 3 maanden verbleef.
Ja.
En dat je in die 3 maanden alle foto's maakte.
Ja, dus dan was ik benieuwd naar een bepaalde stad bijvoorbeeld. En dan vond ik het leuk om daar een tijdje te gaan wonen in plaats van maar een week of zo. Dus dan ging ik daar 3 à 4 maanden wonen en maakte ik een soort persoonlijk beeld van zo'n stad.
En net voldoende ook om in die interactie met fotografie, stad en bewoners,
ja.
Om toch ook... sociale kring op te bouwen.
Ja.
In zekere zin. He, want wat je dan vaak deed toch, is dat je niet de mens van Vilnius fotografeerde, maar een kunstklas.
He,
fotografiestudenten.
Ja.
Die je dan ook een beetje volgde en die niet alleen maar heel Vilnius representeerden, maar ook gewoon heel specifiek bleven.
Ja, ik probeerde toch wat mensen te leren kennen, zonder maar heel erg op een afstand foto's te maken. En ik vond het toch wel leuk om ook echt wel bij, ja, een sociaal netwerkje te bouwen. En dat begon bij mij vaak bij een bezoek aan een kunstacademie. Ik vond het leuk om studenten te leren kennen en te kijken hoe zij naar hun eigen stad keken. En met hen mee te kijken eigenlijk. Dus dat begon in Vilnius. Ja, dat was toen een manier van werken die ik daarna nog twee keer heb herhaald eigenlijk.
Ja, want dat is interessant wat er daar gebeurt ook. Dat is een hele mooie verdubbeling. Jij kijkt, hè, middels je camera en dat leg je vast. Mm-hmm. Je legt die stad vast en die mensen. Maar je kijkt dus ook naar mensen die kijken, die andere mensen vastleggen.
Ja.
Bij een tekenklas bijvoorbeeld. Ja. En dat soort dingen. En dat is toch iets ook wat terugkeert door het werk heen, zou je kunnen zeggen. Ook die verdubbeling.
Ja, nee, het is. Ik vind het altijd wel fascinerend om mee te kijken met iemand anders. Ook als je naar een kind kijkt, kijkt heel anders naar de wereld dan ik als volwassene.
Ja.
Ik merkte vroeger al met Laurie, als je naar de Albert Heijn loopt, dan elk hoekje valt iets te ontdekken voor haar. En ik loop eraan voorbij, want ik heb het al 1000 keer gezien. Dus het is ook, ineens kijk je opnieuw met andere ogen naar je werkelijkheid. Dit boek Zillion is gemaakt binnen ongeveer een cirkel van zo'n 100 vierkante meter tussen huis, studio en school. Dus het is een heel klein terrein. Met één
veel kleinere actieradius dan je andere boeken.
Ja, één uitstapje naar op vakantie hier, dat is de voorkant van het boek. Maar
ja, dat dacht ik, want je ziet iets van een wijnveld achter in het beeld liggen,
ja,
tegen een bosrand.
Ja, dit is op een vakantie inderdaad. Maar ik vond het ook wel uitdagend om te kijken hoe je geïnspireerd kan raken op een heel klein gebiedje. Een paar honderd meter. Dit hele boek is eigenlijk ontstaan in een paar honderd meter rondom
huis. Ja, want je woonhuis ligt, laten we zeggen, aan de oostkant van de Nieuwmarkt. Mm-hmm. En je studio juist aan de westkant van de Nieuwmarkt.
Ja, en Laurie's school was ergens in het midden. Ja. Maakt ook vaak een wandelingetje over het Waterloopplein, wat ook in de buurt is. En dat vond ik ook vaak inspirerend, om te rommelen tussen al die oude spullen en daar ook dingen van te gebruiken. Mm-hmm.
Het is toch interessant, hè? Omdat je dat hele sociale aspect van de wereld, dat verandert ook in de boeken natuurlijk, omdat je verhouding met de stad anders is. Bijvoorbeeld in Luik is dat heel anders. Mm-hmm. Ja, daar heb je niet zo'n subcultuur van kunstenaars en zo. Dus dan ben je echt de bezoekende fotograaf, echt veel meer.
Ja, ja.
En dan breng je caféfoto's, mm-hmm, waarin ik duidelijk zie dat mensen op jou reageren.
Mm-hmm.
Maar ja, dat zijn mensen die niet, laten we zeggen, hetzelfde leven nastreven als jij, als kunstenaar in de wereld zijn. Dus daar is toch een soort transparante barrière is daar dan.
Het culturele leven wat je in Amsterdam kent, zo dat je naar tentoonstellingen gaat, openingetjes van bevriende kunstenaars bezoekt, dat hele sociale gebeuren eigenlijk, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. In Vilnius had je dat wel. Daar was eigenlijk vanuit de kunstacademie en het CAC, was een hele actieve kunstenaarsgroep eigenlijk, die veel dingen maakte en tentoonstelde. En in Odessa kwam ik dat nauwelijks tegen. Dat was wel een kunstacademie, maar er waren helemaal geen galeries die openingetjes hadden. En of het was veel meer underground. Veel moeilijker te vinden. En dus dan moet je toch op een andere manier weer gaan zoeken naar ja, sociale contacten.
Ja, maar ligt het dan aan jouw ingang tot de stad, of ligt het dan echt aan de stad?
Beide, denk ik.
Ja.
Ja. Ja.
Want je kunt ook wel eens geluk hebben.
Ja, ja. Ja. Ja, ik merkte in Odessa moest ik daar echt naar zoeken. Waar zijn de kunstenaars? Maar die waren veel meer ondergronds.
Ja.
Uiteindelijk ook wel gevonden, maar niet niet zoals we het hier gewend zijn. Ja.
Wat ik interessant vind, en dat heb ik volgens mij in eerdere gesprekken ook wel gezegd, maar dat is alweer een poosje geleden, dus ik herhaal het toch maar even. Is, kijk, wij kennen elkaar ook persoonlijk, niet dat we bij elkaar op de koffie gaan, maar hè, we zijn een soort kennisvrienden, zoiets zou je kunnen zeggen misschien. En hoe ik jou ken door de jaren heen, is ook wat ik wel terugzie in die fotoboeken, die, dan heb ik het nog steeds over die stedenboeken, is die interactie. Je bent heel goed in die interactie om zo ergens doorheen te wandelen. En je bent ook fotograaf, dus je let tegelijkertijd ook op. En dus op een bepaalde manier is het daardoor, ook al ben je bezoekende, is het ook altijd heel persoonlijk. En zie ik het, ook al is het een portret van een stad, zou je kunnen zeggen, zie ik het toch ook echt als portretten van Thomas Manneke zelf.
Ja, ja. Ja, dat ontvang je nooit, hè.
Soms in enkele foto's ook, waarop jij wel eens tegen me gezegd hebt, ja, fotograaf en model, die spiegelen elkaar wel eens.
Mm-hmm. Ja, dat
maar
is...
Maar het is ook in ruimere zin, voor mij althans, zo, hoe ik naar jou kijk.
Ja, misschien geldt dat wel voor alle beeldende kunsten, dat je uiteindelijk veel kunstenaars toch bewust of onbewust een soort zelfportret te maken. Ik vind het leuk om te zien hoe dat gebeurt, zonder dat je er zelf eigenlijk veel invloed op hebt. Ik zag een keer allemaal portretten die mensen van koningin Beatrix hadden gemaakt, met een fotootje van de persoon die dat had geschilderd. En dan zie je allemaal versies van koningin Beatrix die lijken op de persoon die ze schildert. En ik merk het met foto's inderdaad, dat mensen vaak een beetje een houding aannemen, of dat je in de geportretteerde ook de fotograaf kan zien op een bepaalde manier. Maar dat kan alleen als je de fotograaf kent, denk ik. Dan kan je dat alleen zien als,
ja,
als
van
kijker.
Van buiten, ja. Dan, ja, precies.
Ja.
Ja, dat zou kunnen inderdaad.
Ja. Nee, ik vroeg me altijd af, hoe kan het dat bij fotografie ook zo geldt? Want je maakt in feite natuurlijk een afbeelding van de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook heel selectief. Als ik zo'n boek maak, iemand anders zou natuurlijk hele andere keuzes maken. Hele andere foto's, hele andere... Dus in die zin laat je altijd iets persoonlijks.
Ja, maar dat zou gelden bijvoorbeeld voor beeldende kunst die de signatuur probeert te onderdrukken. Ja, daar is er nogal wat van geweest in de 20e eeuw. En waarbij er minimale ingrepen worden gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat zelfs in het werk van Solowit is terug te zien. Ja, hoewel hij ook werk door andere mensen laat uitvoeren. Dus dan zou je denken dat helemaal weg is. Maar er is toch een set van keuzes. Zelfs als dat conceptuele keuzes zijn in zijn geval. Hè? Alleen maar een setje voorschriften.
Ja. Ik ben net wezen kijken in het Joods Historisch. Mooie tentoonstelling.
Bijvoorbeeld, ja. En ja, dus dat is dan toch, komt dat dan altijd terug. En dan helemaal is dat natuurlijk zo in de omgeving van het werk van een kunstenaar. Als je dat hebt, dan wordt het nog gemakkelijker.
Hoe bedoel je?
Nou, het is een heel veel gebruikt voorbeeld door mij, is dat je Fred Sandbeck, die beeldhouwer, is een beeldhouwer met lijntjes. Mm-hmm. Dus die maakt draadlijntjes, spannen die in de ruimte, waardoor er een soort architectuur ontstaat. Een sculptuur alleen op basis van lijntjes. Mm-hmm. En hij heeft ook van die tekeningen gemaakt, een rode streep. Mm-hmm. Maar dan is de architectuur weggelaten. Maar in de omgeving van zijn werk is die rode streep een sculptuur. En niet alleen maar een rode streep op een vel papier.
Ja.
Dus op die manier, dus je hebt, als je omgeving hebt. Dus als ik dat portret van je dochter Laurie op de voorkant van Zillion. Mm-hmm. Ja, dat is. Dan, als ik dat zie, denk ik, ja, dat zou zomaar een foto van Thomas Manneke kunnen zijn. Ik had het er met iemand over gisteren op een wandeling. En ik zei dat ik met jou dit gesprek zou hebben. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, ik. Ik zag zo'n foto en ik dacht dat in zijn vorige boek zat. En ik zeg van nee, dat is niet zo. En dat vorige boek is dan een mutatio. Mm-hmm. Maar het is een typische Thomas-foto.
Oh ja?
En ik weet niet over welk Het ging ook over een portret. Ik ging niet over, weet niet over welk portret dat ging dan.
Ja.
Maar het was toch echt... Dus ja, we zijn er niet uitgekomen wat het dan precies uitmaakte.
Ja.
Wat het is, want dan is het dan toch fijner om het beeld erbij te hebben, om heel specifiek te zijn.
Maar het is grappig, want ik neem me vaak voor om iets totaal anders te gaan maken. En uiteindelijk wordt het toch iets...
Maar je maakt ook voortdurend wat anders.
Ja, ik hou ervan om altijd bijvoorbeeld een nieuwe camera of een andere camera te gaan werken. Dit boek is voornamelijk op 8x10 inch camera gemaakt. Dat is een heel log zwaar apparaat waarmee je helemaal niet makkelijk beweegt.
Grote platen.
Ja, dus daardoor maak je automatisch andere dingen.
Omdat ja, en je kunt ook niet eventjes 10 foto's achter elkaar schieten in het moment.
Dus je hebt ineens een ander soort beperking en een andere lens en een ander formaat en een ander tempo, waardoor het werk vanzelf ook verandert. Het is wel grappig dat het dan uiteindelijk toch nog herkenbaar is. Je hebt wel bepaalde compositie-habits, valt me altijd op. Van als je naar je gaat... Als fotograaf altijd gelijk een beetje een soort van kaderen. Van wat laat je weg, wat zit je erop, waar ga je staan? En dat zijn soms ook wel een soort automatisme waar je niet echt heel erg bewust van bent. Ik probeer dat ook af en toe een beetje te doorbreken. Door te kijken of ik het heel anders kan doen. Maar ja, ik weet niet waar het hem precies in zit. Ik denk wel dat ik vrij precies ben in kadrering. Dat is misschien iets wat vrij typisch is en wat je tegenwoordig wat minder ziet bij fotografen. Ik ben altijd vrij precies in afmetingen en de compositie om die evenwichtig te maken.
Komt dat omdat jij begonnen bent met analoog? Want heb je überhaupt dan digitaal gefotografeerd? Doe je dat wel?
Nou, ik ben begonnen analoog natuurlijk. Ik begon in 1986 op mijn 16e. En toen was er nog helemaal geen digitaal. Dus dat is wel iets waar je natuurlijk aan went. Op een bepaald moment kwamen digitale camera's. In het begin waren die helemaal niet goed genoeg. Dus daar werkte je als fotograaf niet echt mee. Dat was meer iets voor de consument gewoon. Maar nu zijn we natuurlijk op een punt dat digitale camera's gewoon heel erg goed zijn. Misschien zelfs wel beter of scherper of lichtgevoeliger dan...
Anders in ieder geval, maar kwalitatief goed genoeg inderdaad.
Dus ik heb ook wel een periode gehad dat ik dacht van... Goh, ik moet het laten vallen, hè, dat analoge. Dat is toch een beetje... Je hoort als kunstenaar toch te werken met de materialen van de tijd. En je moet niet in een soort van nostalgisch, romantisch ding blijven hangen. Dus ik heb dat wel een tijdje aan de kant gezet en meer digitaal gedaan. Ook het Odessa-boek is voor een gedeelte digitale camera's gedaan. Maar ik ben er toch weer een beetje van teruggekomen. Op een of andere manier ligt het me niet zo goed. En inmiddels zie ik het zo dat het heel goed naast elkaar kan bestaan. Net zoals dat je piano kan spelen of keyboard. Het is niet zo dat sinds er een keyboard is, de piano niet meer nodig is of zo. Want het is anders. Het kan heel goed naast elkaar bestaan. En ik heb dat nu voor mezelf toch wel... Heb ik er vrede mee dat ik weer eigenlijk alles analoog doe. Ja. Zonder dat dat een soort valse romantiek is. Maar omdat het gewoon materiaal is wat me beter bevalt.
En wat is dat dan?
Ik hou van de camera's, de lenzen... ik hou ook van het materiaal van het papier, het ontwikkelen, de vertraging die erin zit. Iets maken en het niet gelijk kunnen zien.
Ja,
ik vind,
er is ook vertrouwen op dus jouw kennis van datgene wat je vastlegt en hoe je het vastlegt.
Ja, het maakt me veel geconcentreerder.
Ja.
Dus als ik heb de neiging, misschien... Kan je dat leren hoor, maar als ik digitaal fotografeer, dan heb ik altijd de neiging om gewoon heel veel te maken. Met het idee van dan zit er wel wat bij. Maar ik let gewoon niet zo goed op. En ook qua licht, van je zet hem hup op 64.000 ISO of zo. En zo werkt het niet. Het is, als je analoog werkt, moet je heel goed naar het licht kijken of zo. Want als je kan het heel erg verprutsen.
Ja, mooi, want terwijl je het zegt, kijk je naar buiten om te zien, lijkt wel... Hoe de lichtsterkte vandaag is.
Ja,
op deze overdekte dag.
Als je analoog fotografeert met beperkte hoeveelheid licht, dan ben je daar altijd mee bezig. Waar komt het vandaan? Hoe valt het? Kan ik met deze hoeveelheid licht nog een scherpe foto maken of niet? je bent, en zeker in zwart-wit, heel erg aan het kijken natuurlijk. Waar komt het licht vandaan? Dat wordt een soort tweede natuur. Ik denk, als je met je telefoon fotografeert, dan doe je dat niet. Je mikt hem gewoon en je maakt een foto. Wat ook hele goede dingen kan opleveren. Ik ben helemaal niet tegen digitale fotografie. Ik denk dat het fantastisch is voor heel veel jonge mensen. Dat ze hele creatieve, mooie dingen kunnen maken met digitale camera's. Het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ik denk nog steeds dat er voor mij ook veel te ontdekken zou zijn. Maar ik, tot nog toe ben ik er niet helemaal in thuis.
Ja, maar het is misschien ook een kwestie van temperament misschien. Dat je het prettig vindt wellicht om rustig te kijken. Kijk, ik heb als ik naar jouw foto's kijk niet de indruk dat ik door een stad vlieg. Mm-hmm. Het is meer eerder een kalme wandeling.
Zorgvuldig kijken, goed kijken. Ja, dat is het.
Ja. Maar terwijl er ook een bepaalde achterloosheid altijd in zit.
Oh ja.
Ja, toch wel. Ja, dat doe je toch ook. Je laat dus bijvoorbeeld in dit boek, een boek gevuld met zwart-wit foto's. Je hebt het boek gemaakt met Willem van Zoetendaal. Mm-hmm. Net als Mutatio, meen ik.
Klopt. Ja? Tweede boek met hem.
En wat je ziet hier in dit boek, foto's van Laurie, je dochter. Maar ook van objecten. Mm-hmm. Die jullie samen gemaakt hebben, of die Laurie alleen gemaakt heeft, of die jij alleen gemaakt hebt, en of die jullie alle twee en zo naast elkaar worden gepresenteerd. Er zijn gevonden objecten die worden gepresenteerd, maar die worden ook soms wel eens gepresenteerd daar waar ze aangetroffen zijn. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je ze per definitie meeneemt. En het kan verpakkingsmateriaal zijn met allerhande structurele vormen. Mm-hmm. Maar die laat je dan zien zo half liggend op de stoep bijvoorbeeld. Het is niet zo dat je dan als een studiofotograaf dat alles probeert te manipuleren. Je laat ook toeval toe. Mm-hmm. Daarin. En niet alles hoeft recht te ligt bij jou. Mm-hmm. Nou, dat zijn toch al een heel pakket aan zaken die, die wat ik zojuist als achterloosheid betitelde. Maar achterloosheid wil niet zeggen dat het niet precies of zorgvuldig is.
Ja, het is gespeelde achterloosheid misschien.
Ja, ja dan komen we bij sprezzatura terecht. Maar dat heeft het wel een beetje, dat terloopse. Dus, en dan is het denk ik ook zo, dat zijn allemaal invullingen natuurlijk, maar je moet me zeggen hoe je daar zelf mee omgaat, is dat je dat moment van fotograferen en de handeling en de wandeling, dat ook van belang is voor jou, om dat ook te tonen. En niet alles volledig geïsoleerd.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, ja, de context van het, ja. Ja. Ja, het is, weet je, ik vind het mooi of inmiddels een manier van werken waarin een werk kan groeien of kan ontstaan. Dus het is niet, ik kan moeilijk bedenken hoe een boek eruit gaat zien van tevoren. Ik kan niet zeggen, ik ga nu 3 jaar aan een boek werken en ik ga dit en dat doen. Dus het is een soort proces wat ontstaat. Dus ik begin eigenlijk zonder ergens over na te denken met zo'n camera en dan reageer ik op wat er gebeurt eigenlijk, wat ik zie, wat ik interessant vind om te fotograferen. En daar komt dan weer iets nieuws uit voort. En zo ontstaat het dan gedurende een bepaalde periode. En vervolgens ga je kijken met de vormgever. Met Willem heb ik een hele fijne samenwerking. We zijn heel erg in gesprek dan.
Is dat al tijdens het fotograferen zo, of als je al een heel pakket hebt?
Nou, zo tijdens. Hij volgt dan een beetje op Instagram wat ik doe bijvoorbeeld.
Ja, want dat deel je dan vaak beelden.
Ja, dat vind ik ook een fijn middel trouwens, Instagram. Om af en toe eens wat dingen op te zetten en dan kan je een beetje aan zo'n beeld wennen en eens kijken hoe mensen daarop reageren. Ook en dus ik vind een soort editing middel eigenlijk. Maar en dan langzaam maar zeker ontstaat er dan wat. En op een bepaald moment krijg je een gevoel van, hé, zit er al een boek in of ben ik er nog niet? Nou, nog wat meer tijd nodig.
Ja, maar dat krijgt dan...
Dus langzaam maar zeker ga je een beetje puzzelen met de dingen die je hebt. En van, oké, het begint nu wel een bepaalde vorm te krijgen. En ik heb het daar natuurlijk met Willem ook over. Het laatste stadium is eigenlijk dat ik zo'n 100 à 150 foto's heb... waarmee ik begin te schuiven. Die print ik allemaal heel klein uit. Ik heb ze hier nog liggen zo op postzegelformaat. En dan begin je een beetje te puzzelen op tafel. Om te zoeken naar een bepaalde lijn. En dat ook in overleg met Willem. Ik stuur hem dan bijvoorbeeld 150 foto's. En dan gaat hij daarmee spelen. En dan stuurt hij me eens een pdf. Wat vind je van dit? Oh ja. Dan hebben we het over formaten bijvoorbeeld. Dan zeg van oké, het is 8x10. Het is jammer om dat te verkleinen. Dat is zo'n mooi formaat. Dus dan ligt ineens... Dan is er een...
Ja, er ligt een formaat van een boek. Is al voorgeschreven bijna.
Dat zijn allemaal van die keuzes. Hoe groot moet het worden? Nou goed, het is 8x10 inch. Nee, dan... Ja, die foto's hebben toch een beetje wit nodig. Ja,
want dit is je eerste niet vierkante boek.
De vorige was ook niet vierkant.
Oké, ja, nee, precies. Ja, maar
de stedenboeken waren vierkant. Exact, ja. Ik vond dat dat was toen een keuze. Want je hebt altijd te maken met die middenpagina. Hè? Je hebt staande beelden en liggende beelden. En ik vind zo'n vouw in het midden altijd lastig. Als je een liggende foto hebt die over twee pagina's is, dan krijg je altijd zo die naad in het midden. Waardoor ik vind dat zelden mooi eigenlijk in een boek. Dus toen kwamen we op een vierkant boek, want dan kun je de staande en de liggende foto's even groot houden. Want en Willem zei altijd, ja, het is ook gek om bijvoorbeeld een liggende foto op één pagina te doen, want die wordt dan kleiner. Dan is die kleiner omdat die liggend is, dat is niet eerlijk. Dus bij Willem, in dit boek hebben we bijvoorbeeld gekozen, Willem heeft gekozen, om de enige liggende foto een kwartslag te draaien. Kijken of ik hem kan vinden. Ja, dat is deze.
Ja, inderdaad.
Dus dat is de enige liggende foto die... Ja, dus dat vind ik dan... Dat zijn van die oplossingen.
Ja. Grappig, hè? Want als je dat is een Laurie die loopt over wat blokken in water. Mm-hmm. Maar als je van een afstandje ziet... dan lijkt het op een beeld van... hoe heet het ook alweer? Zo'n futurist van Boccioni.
Oh ja.
Met van die, dat is meer een mansfiguur dan.
Ik weet wat je bedoelt, ja.
Omdat er een soort beweging wordt gesuggereerd.
Ja, een lopende man of
is
zo.
Zijn die onderbenen wat wijder uitgezet.
Ja,
dat lijkt er op een of andere manier op. Misschien, waar komt het door? Door de reflectie in het water of zo? Ik weet niet precies waar het is.
Ja, maar, iets in de houding misschien. Ja,
maar ik zie de foto zojuist ondersteboven en dan valt me dat opeens op.
Ja, grappig.
Ja, nou ja, zomaar een associatie natuurlijk. Oh, door die blokken.
Door die blokken worden de benen verlengd.
Exact, dat is het.
Grappig.
Ja, nou
ja. Ja.
Ja. Maar wat interessant is dat het in die zin ook een reflectie van een tijd is. Want je hebt niet conceptueel bedacht, oh, nu ga ik het in die actieradius tussen... school, huis en studio doen. Dat werd opgelegd, min of meer, door de omstandigheden.
Ja.
En, maar tegelijkertijd heeft het nog steeds dezelfde openheid, je fotografie. Dus ik heb niet het idee dat ik nu in een boek beland die een wereld in quarantaine laat zien.
Ja, ja, ja.
Je kunt wel bepaalde aspecten zien. Hè? Laurie alleen op de zeedijk is het, geloof ik. Mm-hmm. Weet je, wanneer vind je alleen op de zeedijk terwijl het daglicht is? Weet je, dat is bijna niet te doen.
Ja.
En dus aan bepaalde dingen kan je het misschien zien. Maar ja, er zit nog steeds, laten we zeggen, dezelfde ruimte in. Dus ik heb niet het gevoel dat ik in een doos word geplaatst als ik het boek bekijk. Dat is heel mooi.
Ja. Ja, nee, die coronatijd, we hadden het er gisteren over, het was natuurlijk verschrikkelijk in veel opzichten. En maar tegelijkertijd had natuurlijk ook hele mooie dingen. Een soort concentratie, hoe mooi de stad was toen die zo leeg was, al die dingen. Dus het had natuurlijk hele positieve kanten in zekere zin. Het maakte het ook... Ja, oh, ik moet even mijn telefoon uitzetten. Ja. Sorry. Ja,
nee, dat kan gebeuren.
Ja, dus... ja, dus ik zag het voor mij ook niet heel erg als een grote belemmering. Op dat
ja, wat ik heel interessant eraan vind ook... Sorry, ik onderbreek je nu. Ga maar door.
Nee, we hadden het gisteren over bepaalde leeftijden... waarin die corona heel veel impact zou kunnen hebben op mensen. En in mijn situatie was dat niet zo. In Laurie's situatie op een lagere school ook veel minder... dan bijvoorbeeld bij kinderen die naar een middelbare school gaan, denk ik. Gaan studeren, waarin je heel erg bezig bent juist met het ontdekken...
Van de wereld, en dat kan dan op dat moment niet.
Ja, dan moet je echt naar buiten treden op dat moment. Ja, terwijl zeker. Ik in deze fase was het eigenlijk nauwelijks belemmerend.
Ja.
Voor mij niet en ook voor mijn dochter niet.
Ja. Ja. Ja, wat ook interessant is natuurlijk, wat ik zojuist wilde zeggen, is dat die... geconcentreerde blik die je hebt, hè, die dwalende blik, die ook een zekere nonchalance heeft en die concentratie, hè, zoals ik dat eerder zei, die gaat gewoon door natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat is wat je wel ziet. Hè, dat
ja.
En het wordt wat meer elementair in die zin dat je minder horizon ziet, maar dat je foto's ziet gemaakt in de studio van artificiële voorwerpen ook, hè? De voorwerpen die je zelf gemaakt hebt, mm-hmm. met een soort studiowandjes. Dat is dan gewoon een kartonnen doos die opengevouwen is, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dat laat je dan ook zien, altijd. Net zoals dat je zo'n structuur op straat gevonden ook laat zien in de omgeving. Maar die geconcentreerde blik en diezelfde blik, die gaat eigenlijk gewoon door en die vindt weer zijn weg. En dat spel van fotografie met licht en schaduw, dat wordt voortgezet.
Ja, ja.
Daar is niet zoveel anders aan. Maar wat wel anders is, is het feit dat je dat doet met iemand aan je zijde.
Mm-hmm.
En ook iemand die dus zelf in beeld verschijnt, mm-hmm. waarvan de maaksels ook in beeld verschijnen, je dochter.
Ja, ja. Je ziet de tijd verstrijken, die 3 jaar, de foto's van haar. Ze komt zo om de 5 pagina's, verschijnt zij. En je ziet haar in die 3 jaar ouder worden. Je ziet er van, wat zal het, 9 tot 12. Dus ze geeft het verstrijken van de tijd aan eigenlijk in het boek. Ja. Ja.
Ja, want je zou kunnen zeggen dat het een enorme stap is om objecten te gaan maken. Kijk, alles eerder, en misschien wordt er wel eens wat gemanipuleerd, was zo dat je dat aantreft in de wereld.
Mm-hmm.
En het is heel wat anders als je iets wat je aantreft in de wereld in je studio gaat fotograferen al. Mm-hmm. Maar helemaal anders als je dingen gaat maken,
mm-hmm.
die veroorzaker zijn van spel, licht en schaduw.
Ja, ja, dat is...
Dat is echt een hele andere stap. Maar dat hangt waarschijnlijk heel direct samen met dat samen zijn met je dochter in de studio.
Ja, ja.
Als katalysator.
Ja, nee, dat is inderdaad... Ja, sommige fotografen creëren hun eigen wereld in de studio en anderen gaan naar buiten en fotograferen wat zich aandient eigenlijk. En ik heb hier in dit boek eigenlijk een soort combinatie van die twee. Er is een soort overlap.
Ja, maar het gaat ook heel goed samen. Ik heb ook niet het indruk dat daar opeens iets heel anders gebeurt.
Mm-hmm. Ja, nee. Ja.
Hoe was dat voor jou toen je daarmee begon?
Ja, het ging eigenlijk zonder dat ik daar echt heel erg bij stilstond. Maar kijk, Laurie knutselt natuurlijk veel wat je doet op die leeftijd. En ik vond het leuk om dat dan te gebruiken. En ook om te reflecteren op de zichtbare werkelijkheid. Dus er zijn van die knutselwerkjes die zijn dan geïnspireerd op bijvoorbeeld de lijnen op een steen. Zoals die lijnen die op dat raam getekend werden. En ja. dus het gaat mij...
Ja, er is een heel spel van structuren in de natuur. Mm-hmm. Van die kalklijnen op een steen. Die dan bijvoorbeeld inderdaad overgetekend worden op een raam. Maar ook tegelijkertijd het spel van takken... waarvan de schaduw wordt geworpen op een gordijn. Mm-hmm. En dat weer vermengt ook met... Ja. Die getekende lijn op het raam, waar vervolgens weer een poëtische associatie wordt gemaakt met, hoe heet het ook, die webben van rupsen in planten en zo, ja. Waardoor er weer een andere structuur is, waardoor het organische en het culturele met elkaar vermengd raken. Ja. Dus dat spel, dat is er de hele tijd. Mm-hmm. Maar het is toch iets heel nieuws om zelf wat te gaan maken. En mijn vraag dan zojuist, die ik dan maar half stelde, was dan... Ik snap dat je dat met je dochter doet en dat je in het samenstaan met je dochter bent. Maar om dat deel te laten worden van je werk, dat is weer wat anders.
Het komt ook een beetje door de camera. De 8x10 is vrij... hij is heel zwaar. En je kan ermee rondlopen buiten... Maar als je dat in een stad doet als Amsterdam, dan word je de hele tijd aangesproken. Dus in het begin ging ik wel eens ermee naar buiten, maar dan heb je de hele tijd gesprekjes met mensen van... Goh, wat is dat voor camera? Je wordt non-stop gefotografeerd.
Ja, en hier helemaal in het centrum van de stad natuurlijk.
En tegelijkertijd moet je best geconcentreerd zijn om zo'n ding te bedienen, want... Je moet soms secondes aftellen voor je belichting. Het is allemaal heel zorgvuldig. En dus het vergt best veel concentratie om een foto te maken met zo'n apparaat. Als je dat in een drukke stad doet, dan is dat heel moeilijk. Dus ik merkte dat ik heel graag die camera wilde ontdekken en ermee wilde spelen. En dat ik dan toch heel vaak in de studio uitkwam, of mijn werkplek... om die simpele reden eigenlijk. Vervolgens heb je eigenlijk best wel veel licht nodig om met zo'n camera te werken. En er komt hier een paar momenten van de dag komt de zon naar binnen. Ik vond het heel mooi om dat zonlicht te gebruiken.
Je hebt hier een serie van de 5 vensters. Mm-hmm. En die zitten hoog in de wand. Dus er komt mooi van boven komt het naar binnen vallen.
Ja, het is een beetje een gekke ruimte, want het is vrij laag. Dus de zon komt alleen van boven binnen, dus het geeft een heel specifiek soort...
Hoe bedoel je
soort...
vrij laag?
We zitten een beetje onder de grond.
Ja, precies. Ja, want het is een hoge ruimte. Maar,
ja, het grondniveau zit hier.
Ja, dus dat is, navelhoogte.
Ja, dus het licht is vrij specifiek wat binnenkomt als de zon schijnt. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Ik vond het mooi om dat te gebruiken. Ik heb op een of andere manier soms regels voor mezelf... die ik soms niet zo goed begrijp, maar ik wil liever niet flitsen. Of kunstlicht gebruiken. Ik hou ervan om met natuurlijk licht en met name zonlicht te fotograferen.
En, waardoor je binnen- en buitenfoto's ook veel gemakkelijker samengaan, denk ik.
Ja, dat zou goed kunnen, ja. 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 Dus zo'n kartonnen doos... Ik vind het heel mooi hoe er door het zonlicht wat door het raam naar binnen komt... licht schijnt op een kartonnen doos, waardoor er allerlei vormen ontstaan. Om dat te fotograferen met zo'n 8x10-inch camera... terwijl de zon natuurlijk de hele tijd beweegt. Dus het is ook altijd vrij spannend om dat dan op tijd te krijgen. Ja. Dat vond ik een uitdaging. En ik vind het ook een uitdaging om een wereld te creëren... die zich eigenlijk afspeelt in een heel klein gebied... wat je net zei, dat je hebt niet het gevoel dat je in quarantaine bent. Dat was ik natuurlijk ook niet echt, maar ik vind het spannend om eigenlijk zelf in het boek een wereld te creëren... Ja. Die zich voor een groot gedeelte inderdaad in de studio heeft afgespeeld. Met spulletjes van buitenaf. Kijk, op het Waterloopplein komt natuurlijk ook de hele wereld samen. Alle spullen die je daar vindt. En
is dat nog steeds zo? Ik ben er al jaren niet geweest.
Ja, ik maak er graag een ommetje als ik even pauze heb. Dan maak ik graag een ommetje over het Waterloopplein. En er is zo'n foto waarin mijn dochter een oor vasthoudt. Dat komt dan daar vandaan bijvoorbeeld.
Ja, een oor dat groter is dan haar beide handen.
Ja.
En steen gebeeldhouwd.
Dit oor, ja. Nee, het is een rubber oor. Het lijkt net
zo hard. Oké, ja. Het zag eruit als zwart steen.
Deze steen, dat is ook wel grappig. Mijn buurman die...
Ja, dat is zo'n, hoe noem je dat? Een soort boorwortel.
Ja. Hij zaagde een gat in een bakstenen muur om daar een afvoer te maken.
En dan krijg je zo'n kolom van baksteen met tegelijkertijd ook cement, maar die dan vorm is gegeven door de ronde boor.
Het is een soort restvorm eigenlijk.
Ja, dus maar... het is een zuiltje die jij dan in de hoek van een kartonnen doos hebt gezet.
Ja. Het zonlicht maakt het een soort, bijna een soort theaterachtige spot, vind Zeker. Ik. Waardoor die heel erg in het middelpunt komt te staan van de aandacht.
Ja, want er is ook een spel van schaal in je boek. Mm-hmm. Daardoor. Hè, van de straatfoto's. Want je kunt ook met geen mogelijkheid zeggen hoe groot... Ja, je kunt het zeggen omdat je wel wat ribben ziet van het karton. Mm-hmm. Waardoor je het zou kunnen afleiden. Maar als je het in eerste instantie ziet, weet je niet hoe groot het object is.
Ja.
Ja. En wat natuurlijk ook interessant is, is dat contrast van, laten we zeggen, soms verwaarloosbare objecten, mm-hmm. afval op straat, die je mm-hmm. fotografeert. Maar dit fotografeer je dus met die technische camera. Mm-hmm. En dat contrast tussen het werken met die technische camera, die wat traag is, en tegelijkertijd die vlietende werkelijkheid die je fotografeert daar, mm-hmm. van iets wat weggedonderd is. Dat contrast is natuurlijk ook heel mooi. De zorgvuldigheid en tegelijkertijd ja, het achtergelatene.
Ja. Ja, ik had dat stukje karton wat op straat lag met die ribbels. Het is grappig, dat karton heeft een soort laagje en als je dat afscheurt, dan komen daar die ribbels onder.
Ja, en een soort structuur.
En als de zon daarop schijnt, dan krijg je een hele bijzonder verschil tussen de ene textuur en de andere. Ik zag het op straat liggen en heb het toen inderdaad meegenomen in de studio en hier in het zonlicht gelegd. Ja, ik vind het mooi om van niets iets te maken eigenlijk. Iets wat ja...
Ja, maar dat doe je als fotograaf altijd op een bepaalde manier natuurlijk. Ja, die wereld is er, maar jij maakt er altijd selectie uit.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat veel duidelijker afleesbaar is in dit boek. Omdat je het ook in je studio maakt.
Oh ja.
Anders is het ja, de wereld. Hè. Je hebt foto's gemaakt van Amsterdam in het Amsterdamboek. Het is niet het VVV Amsterdamboek. Hè. Het mm-hmm. is een Amsterdamboek van Thomas Manneke. Mm-hmm. Dus we zien ook de achterkant van zaken en allerlei andere, een heel andere blik op die stad. Dus dat is, daar wordt, is dat natuurlijk ook al duidelijk. Dat, ja. Dat de fotograaf ook de selectie is. He, want wat je ik net zei dat... eerder, van ja, je drukt op een knopje, je maakt de selectie en het is de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus hoe kun je nog aflezen wie het gemaakt heeft? Mm-hmm. Maar
vaak ja, de keuzes die je maakt. Hè? Ja. Ik vond het grappig om te zien toen ik aan mijn Amsterdamboek werkte. Dan heb je steeds het idee, ik moet iets zeggen over die stad of zo. Het moet over de stad gaan of het moet over mijn blik op de stad gaan. Dus dat is dan de bril waardoor je kijkt. En toen maakte ik daarna het Mutatio-boek. Toen liep ik in precies dezelfde straten, maar zonder die gedachte. Zonder de gedachte, ik ga iets over de stad vertellen. Maar met eigenlijk geen gedachte. Ik ga gewoon kijken en foto's maken. En dan krijg je ineens een heel ander beeld. Terwijl het onderwerp hetzelfde is, ongeveer. Ja. Dat vond ik grappig om te merken. En nu...
Was dat ook überhaupt vrijer, omdat het geen stadsboek meer hoefde te zijn?
Ja, ik vond het wel een bevrijding in die zin, ja. Ik had natuurlijk die serie stadsboeken gemaakt, waarin je toch steeds wel het idee hebt van, ik moet iets... De boek heeft de titel van de stad. Dus daar gaat het dan over. Ik bedoel, je hebt Vilnius, dat boek heet Vilnius. Odessa, Luik. En dit was ineens helemaal vrij. Ik ga gewoon foto's maken en ik zie wel wat er gebeurt. En toen kwam ik erbij.
Maar dat was goed.
Ja,
geen probleem.
Nee, zeker niet. Nee, dat is even een andere bril, een andere manier van kijken. En toen viel het me ineens op van, ik was toen heel erg bezig met mutatio's. De titel betekent verandering. Dat ik gefascineerd was door processen, een natuurlijke proces van verandering. Hoe dingen continu in beweging zijn en continu aan verandering onderhevig zijn op een natuurlijke manier. En Ja, dat was wat me opviel terwijl ik door de stad liep en foto's maakte. En wat uiteindelijk de titel van het boek is geworden. Maar nu bij dit boek kijk ik natuurlijk weer een beetje anders.
Dat is interessant, toch? Want ik eerder ook opmerkte dat het nog steeds Thomas Manneke is. Maar het is altijd weer anders. Hè? Dat is met alle kunstenaars zo. Soms worden de stappen gemaakt die onherkenbaar zijn en die dan echt een nieuwe richting aanwijzen. Maar in ruimere zin kun je zeggen dat een kunstenaar altijd een nieuw werk maakt. Mm-hmm. Ja, of misschien hetzelfde werk probeert te maken, maar zich beter probeert uit te drukken. Waardoor er toch weer iets anders ontstaat. Maar er is toch heel vaak ook iets herkenbaars. Mm. En maar dat herkenbare, dat is een constatering achteraf. Jij bent niet bezig een Thomas Manneke foto te maken. Mm-hmm. Alsof er een rulebook is.
Nee, je hoeft daar helemaal niet bij stil te staan.
Nee,
denk ik.
Maar dat is daarom zeg ik.
Dat dus, gaat vanzelf, doordat dus je met het materiaal bezig bent.
Identificering van een Thomas Manneke foto, als zoiets al kan. Dat is een constatering achteraf. Dus ik zie dit boek. En ik was gisteren bij om het boek op te halen, zodat ik het kon bekijken voorafgaand aan het interview. En dan bekijk ik dat en ik heb dat bekeken in relatie met de andere boeken die ik van je heb. Dus ja, dan zie ik natuurlijk dat het van jou is. Mm-hmm. Dus los van het feit dat jouw naam op het boek staat.
Ja.
Maar het is toch tegelijkertijd ook anders, want ik zie dat je heel andere dingen doet. Mm-hmm. Maar dat is iets wat je niet plant.
Ja.
Het is niet zo dat jij een concept hebt bedacht voor dit boek en dat je dat bent gaan uitvoeren.
Ja.
Dus die vrijheid die je nu sinds 2 boeken al hebt op die manier, dat is iets wat je ook gewonnen hebt waarschijnlijk in de loop der jaren in het maken van je werk. Voel dat ook zo?
Weet ik niet. Begrijp ik niet helemaal hoe je dat bedoelt.
Nou, kijk, zo'n stadsboek, kijk, het idee van een stadsboek, dat is een bepaald concept. Mm-hmm. Maar ja, daar kan je zoveel kanten mee uit. En dus dat heb je voor jezelf uitgevonden, hoe dat eruit ziet. En dat zie je ook veranderen in de loop van de boeken. Mm-hmm. Want Vilnius is een heel ander boek dan Amsterdam. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, nou, Amsterdam is je thuisstad, waar je dan al 20, 25 jaar woont. Mm-hmm. 25 jaar, hè, op het moment dat je dat boek maakt. Dus misschien is dat niet eerlijk, maar ook Luik is een ander boek. Dus je ziet dat zich dat verplaatst. En Luik, als je meteen in Luik was begonnen, had je misschien een heel ander boek gemaakt dan je nu hebt gemaakt na Vilnius en Odessa.
Ja.
Dus je verandert de hele tijd en je leert van jezelf. Mm-hmm. Dus in die zin constateer ik zojuist, ja, misschien is dat boek Mutatio, waarvan je zelf zegt, ja, ik hoefde geen stadsboek meer te maken. Dus ik kon gewoon die stad intrekken en foto's gaan maken. Mm-hmm. Dus dat noemde ik een vrijheid die je gebruikt in je werk. En je zou kunnen zeggen dat je dat hier hebt toegepast, maar dat er een soort conceptuele koepel overheen zit, opgelegd door de omstandigheden. Namelijk dat in dat Nieuwmarktkwartier plaatsvindt. Dat is het decor, als het ware, waar je woonhuis, de school van je dochter en je studio zich bevinden.
Ja.
Maar verder kan alles.
Het bewijst een beetje dat je overal werk kan maken in feite. Je hoeft niet ver te reizen om iets moois te maken. Het was meer dat reizen was vooral heel erg een behoefte die ik in die tijd had.
Maar heb jij zelf het gevoel, want dan stel ik de vraag nog een keer naar die hele uitweiding van mij. Mm-hmm. Heb jij zelf het gevoel dat je in de loop van de jaren meer vrijheid hebt gekregen in het maken van je werk?
Nee. Okay. Nee, ik weet niet. Dat is meer of meer hetzelfde. Het is, ja, kijk, je moet natuurlijk altijd op een of andere manier het geld bij elkaar krijgen om het te maken. En je merkt dat iets makkelijker wordt naarmate je meer gedaan hebt.
Het is gemakkelijker om de voorwaarden te scheppen nu, omdat je dat al vaker hebt gedaan.
Ja, nou, wat je heel erg merkt wel bij het maken van een eerste boek, Dat is heel spannend, omdat je gewoon het nog nooit eerder hebt gedaan. Dus er zijn heel veel stappen waar je over na moet denken. Van, oh, hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? En dat? En wat kan er allemaal wel niet misgaan? Want er kan heel veel misgaan bij het maken van een boek. En je merkt dat als je dat één keer hebt gedaan, dan is een tweede keer is makkelijker. Want je bent er al een keer doorheen gegaan. Dus in die zin merk ik, ik heb nog steeds de behoefte om boeken te maken, omdat ik ook nog steeds het idee heb dat ze beter worden. En dat ik er beter in kan worden. En dat ik er het meer in de vingers krijg. Hoe het maken van een boek werkt. En hoe je tot een mooi boek kan komen. Dus het blijft voor mij toch wel het belangrijkste medium binnen de fotografie. Dat boeken maken, waar ik nu iedere keer toch wel weer naartoe wil werken. Ik zal nu ook weer aan een nieuw boek gaan werken. En ik weet nog niet hoe dat gaat verlopen, waar het over zal gaan. Maar ik zal er vanaf nu al aan gaan beginnen. En ik begin dan vaak inderdaad met zo weinig mogelijk. Ik ga zonder ook maar over iets na te denken foto's maken. Dat is een soort van de eerste stap.
Dat is een houding die je altijd hebt gehad?
Nou,
of niet?
Die vorige boeken plande ik natuurlijk. Vilnius was echt wel het idee, ik ga daar naartoe, ik ga daar een boek maken. Ja. En Odessa ook, dus dat.
Ja. Maar dat is wat ik bedoel met die vrijheid.
Deze boeken die,
Thomas.
Ja, oké. Okay, ja. Ja. Ik begin gewoon. Ja. Ik begin ergens zonder over iets na te denken.
Inmiddels.
Ja.
Ja, precies.
En dan kijk ik langzaam maar zeker een beetje wat er gebeurt. En dan op een bepaald moment ontdek ik in mijn eigen werk een bepaalde lijn. Van, hey, dit gaat daarover, het gaat daarover. En dan probeer ik het langzaam maar zeker een beetje te formuleren. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En zo ontstaat zo'n boek dan. Dat is de manier waarop de laatste twee boeken tot stand zijn gekomen. Dus het is niet bedacht, ik ga dit of dat doen. Dus ze zijn echt een soort van gaandeweg ontstaan. En dat is een manier van werken die me bevalt. Want je kan iets van tevoren vaak niet bedenken. Ik vind het vaak ook wel moeilijk, want je hebt natuurlijk, soms moet je plannen schrijven om subsidies te krijgen voor een project. Terwijl ik vaak nog helemaal niet weet wat ik wil gaan doen als ik voordat ik begon.
Nee, ik heb er heel vaak aan moeten denken, ook met films en met documentaires. Mm-hmm. Weet je, voor een speelfilm kan ik het nog wel begrijpen. Maar voor een documentaire, ja, dan moet je ook toch iets ontdekken. En als het alleen maar een invulling is van een stelling.
Ja.
Ja, dus ik denk van Johan van de Keuken, die had geen film kunnen maken. Mm-hmm. Onder die voorwaarden.
Ja.
Omdat die de wereld inging, wel een bepaald basisidee had, maar je weet nooit wat je tegenkomt.
Ja, ja, het is natuurlijk ontzettend goed.
En dat is bij jou ook zo.
Het is heel goed om het toeval toe te kunnen laten, en dat moet ook.
Ja.
Want je kan nooit iets spannends of goeds maken wat je al helemaal van tevoren bedenkt, denk ik. Je zal altijd in het verloop moeten reageren op dat wat er gebeurt, en de cadeautjes die je krijgt zul je moeten herkennen. En dus je kan natuurlijk wel een bepaalde situatie creëren. Van toen ik mijn aanvragen schreef voor Vilnius Odessa Luik, die waren heel sumier. Het idee was eigenlijk dat er geen idee was. Ik ga er naartoe en ik kijk wat daar gebeurt.
Maar dat werd wel gehonoreerd.
Toen wel. Ik weet niet of dat nu nog zou lukken. Inmiddels willen de fondsen toch vaak toch wel uitgewerkte plannen hebben, merk ik vaak. Ik kwam daar toen mee weg en dat werkte inderdaad goed.
Want je zou kunnen zeggen, Thomas Manneke heeft inmiddels 6 boeken gemaakt. Die heeft laten zien dat het voor hem werkt. Is het op basis van dat materiaal nodig om een concept te bedenken voor die kunstenaar die niet vertrekt vanuit een concept?
Ja.
Maar goed, een heel andere discussie natuurlijk.
Ja. Nee, nou goed, kijk, aan de ene kant is het goed dat je, denk ik, hoeveel je ook gedaan hebt, toch altijd beoordeeld wordt op wat je doet en
wat
op
veel
je
meer
plannen.
Wat veel belangrijker is, en dan onderbreek ik je, want we zitten bijna aan het einde, dus ik dacht,
ja.
Wat natuurlijk voor jou veel belangrijker is, zou je conceptueel kunnen noemen, is de keuze van fototoestel.
Mm-hmm. Ja.
Zoals in dit geval dan die 8x10 camera.
Maar dat is natuurlijk in zekere zin een soort technische keuze.
Technische keuze die een conceptuele consequentie heeft, denk ik.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat is bij jou van veel meer gewicht, mm-hmm, dan andere overwegingen vooraf.
Ja. Ja, vind ik wel, ja. Ja.
En heb je dan voor een eventueel volgend project, je bent toch bezig, ik zie de boeken hier nog staan, aan het signeren en aan het versturen met dit boek. Maar bedenk je dan wel al waar je mee gaat werken in een volgend project?
Ik ben er nog niet helemaal uit, maar dat zal binnenkort wel blijken. Ja.
Wat ook interessant is, dat heb ik helemaal niet gezegd. Kijk, we zitten in die studio en ja, zoals een studio van een fotograaf eruit kan zien. We hebben hier een kleine doka, hier aan mijn linkerschouder. Maar ik zie allerlei zaken die ook zomaar in jouw foto's terug hadden kunnen komen. Ik zie hier wat droogrekken, die ooit, zei je tegen mij, voor zeverukken zijn gebruikt. Maar die gebruik jij om barietprinsen drogen. Maar ook zaken die helemaal niet in je foto's terugkomen. Mm-hmm. Ja, die zie ik door jouw foto's als een mogelijk object. Ik zie hier een hele zware houten trap die je tegen een muur staat geplaatst en niet in zijn normale functie. Ik zie gewoon hier een grote liggende radiator aan de wand met het lichtspel wat nou eenmaal plaatsvindt op een radiator en de stenen muur achter je. Dat zijn van die cementstenen, denk ik, die witgesausd zijn, maar die ook weer een structuur en relief tonen. Dus doordat ik jouw boek heb bekeken, merk ik dat ik ook geïnformeerd via jouw boek naar de wereld kijk. En dat is een cadeau.
Oh ja, ja, leuk. Ja.
Thomas Manneke, we zijn aan het einde van dit gesprek. Ik dank je wel. Thomas Manneke maakte Zillion. Hij deed het in samenwerking met Willem van Soetendaal. En het boek is te verkrijgen via Thomas Manneke zelf ook. Het zal ook wel in de betere boekhandels liggen.
Zeker.
Hier in Atheneum is er een mooie etalage, zag ik.
Ja.
Dankjewel, Thomas.
Dankjewel.